Leuk dat je luistert naar Onbehaarde Apen. We willen heel graag weten wat je van de podcast van NRC vindt. Je helpt ons enorm door op nrc.nl/podcastonderzoek een paar vragen te beantwoorden. Dank je wel.
Welkom. Wij zijn Onbehaarde Apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschap. Ze zorgen ervoor dat je lippenstift blijft zitten, dat je biefstuk niet aanbakt en dat je droog blijft bij een hevige regenbui. PFAS, poly- en perfluoralkylstoffen. Stoffen die door de mens zijn gemaakt, die zowel water als vet afstotend zijn en die niet kapot zijn te krijgen. Maar wat niet stuk te krijgen is, dat blijft. Letterlijk. Want zo zitten PFAS inmiddels in ons drinkwater, in ons eten en in ons lichaam. En uit de recente inzichten blijkt dat die stoffen ook in lage concentraties al gevaarlijk kunnen zijn. Mijn naam is Gemma Venhuizen en vandaag zit ik in de studio met wetenschapsjournalist en chemicus Steven Vrulke en met Lucas Brouwers. Vandaag is hij even niet als presentator, maar als PFAS-kenner aanwezig. Welkom.
Hey, hallo. Ik zal proberen je aanwijzing goed op te volgen, Gemma.
Ja. Nou, we gaan het vandaag hebben over het gevaar van PFAS, wat dat gevaar inhoudt en ook over de mogelijke oplossingen. Maar voordat we die PFAS-wereld induiken, wil ik met jullie een spelletje doen. Een van mijn oude favorieten. Ik zie wat jij niet ziet. En het zijn PFAS. Steven, kun jij in de studio hier een object aanwijzen waar PFAS in zitten?
Ja, het valt me nog mee, volgens mij. Ik zie nog wel voor mij mijn telefoon. Daar zitten wel meerdere onderdelen in waar PFAS in zitten. Ik vermoed ook, ik zie een drinkbekertje. Dat is ook een wegwerpbekertje, dat is heel jammer.
Ja, geplastificeerd karton. Zo.
Ja, en ik vermoed dat die waterafstotende laag aan de binnenkant ook PFAS is.
En, ja,
dat is dat fijne laagje dat eigenlijk ervoor zorgt dat, dat je karton niet soppig wordt. Dat is met PFAS doorspekt.
Ja, het is toch jammer als je kartonnen bekertje zo nat wordt dat het water er doorheen lekt.
Ongetwijfeld als we zo meteen de deur uitgaan, komen we het op nog allerlei plekken tegen. Waar kan ik in mijn huis en om mijn huis nog PFAS vinden?
Ja, je hebt natuurlijk een beetje de bekendste toepassingen zijn pannen. Dus daar is het de anti-aanbaklaag. Ook bekend is de regenjas. En daar maakt het de regenjas niet alleen waterafstotend, maar ook een beetje vuilafstotend. Dat is wel fijn. Maar inmiddels is het echt overal. Er is vorig jaar is een review gemaakt waar wordt opgesomd waar het allemaal in zit. En er zijn meer dan 200 categorieën. En die lijst gaat eeuwig door. Hoe langer je leest, hoe verbazender.
Ja, dus van make-up tot kleding tot keukenproducten.
Ja, flosdraad, gitaarsnaren, deeltjesversnellers voor de natuurkunde. Het wordt gebruikt bij ruimtevaart. Er is nu ook zeer waarschijnlijk PFAS op de maan. Want bij de maanlanding werd er ook PFAS op de ruimtepakken gebruikt. En landingsgestellen.
Dat is interessant, want dat laat meteen zien dat het echt ook wel een tijdje al meegaat. Wanneer kwam PFAS in omloop?
Ja, het werd in 1938 voor het eerst ontdekt. Dat was toen per ongeluk door een chemicus van het Amerikaanse bedrijf DuPont. En die probeerde een koelgas te ontwikkelen. Maar hij ging naar huis en liet dat gas ergens staan. En toen hij in de ochtend terugkwam, was dat opeens geen gas meer, maar een vaste stof geworden. Een soort gel, waxerig stofje. En hij merkte al meteen dat er allemaal bijzondere eigenschappen aan zaten. Dat er heel veel van afgeleid. En in 1941 toen vroeg het bedrijf patent aan. En aan het eind van de jaren 40 al, toen werd er 900 ton per jaar van dit waxje geproduceerd.
Dat was dus eigenlijk de allereerste PFAS.
Ja, en dat was wat je nu ook in pannen ziet. Dat is PTFE, ofwel polytetrafluorethane, ofwel Teflon. Die naam is misschien iets bekender voor de gemiddelde luisteraar.
Ja, het interessante is dus dat die PFAS eigenlijk zijn net zo veel om ons heen als plastics. Maar plastics kent iedereen en weet ook wel welke eigenschappen die hebben. Maar PFAS die zijn ja, in ieder geval in het publieke bewustzijn, dat vind ik zo fascinerend, eigenlijk lang onder de radar gebleven. Ik bedoel, de laatste jaren gaat het er wat meer over. Maar PFAS zijn net zo veelomvattend als plastics.
Ja, maar minder tastbaar, minder zichtbaar.
Ja, minder zichtbaar denk ik ook, ja. Ik denk dat, dat iedereen wel een stukje plastic langs de weg ziet liggen, maar niemand zet een stukje PFAS.
Dat minder grijpbare, daar, dat voel ik nu ook een beetje. We hebben in het begin wel gezegd poly- en perfluoralkylstoffen, maar dat klinkt nog steeds een beetje mysterieus. Steven, wat zijn PFAS precies?
PFAS, dat zijn een klasse moleculen waar het gaat omdat de moleculen bezaaid zijn met koolstof en fluor. Ja. Daar is koolstof is een veel gebruikt of een element, een atoom dat, dat heel belangrijk is in het leven. Dat eigenlijk dat in ons eiwit zit, ons DNA.
Ja, wij zitten vol koolstof.
Ja, wij zijn eigenlijk een en al koolstof.
Maar bij fluor denk ik direct aan mijn tandpasta.
Ja, dat is wat, wat minder veel gebruikt in de natuur. In elk geval helemaal niet op de manier zoals ze in PFAS zitten. PFAS zijn helemaal bezaaid ermee en dat is echt heel onnatuurlijk.
Ja, dat verraadt eigenlijk al dat het een ontworpen klasse moleculen is. Want je gaat nooit, ik bedoel, er worden zelfs aminozuren op in de ruimte gevonden. En die bestaan voor een deel uit koolstof. Maar zoveel koolstof en fluor bij elkaar, dat vind je nergens.
Ja, en dat vind ik ook wel fascinerend. Want op zich zou je ze best kunnen gebruiken in leven. Je zou best, ze willen best binden aan dingen in cellen. Maar de natuur blijft er met zijn of haar vingers vanaf. Die merkt op een of andere manier al dat je niet moleculen in deze mate moet bezaaien met koolstof en fluor.
En als je als chemicus naar zo'n verbinding kijkt, wat gebeurt er als je een C en een F aan elkaar plakt?
Ja, daar gebeurt al iets heel opvallends. Want dat is de allersterkste binding mogelijk met koolstof. Geen enkel atoom, element bindt zo sterk aan koolstof als fluor. En dat kan je een beetje vinden in het periodiek systeem. Dat weet je misschien nog een beetje van je middelbare schoolkennis. Dat is dat mooie stelsel van elementen. Die zijn allemaal gerangschikt een beetje op hun eigenschappen. Of eigenlijk gerangschikt op een massa. Op een zwaarte. In dat systeem zie je allemaal mooie trends. Je kan best wel veel verklaren of voorspellen hoe elementen zich gaan gedragen op basis van dat systeem. Wat bijvoorbeeld één trend is, is dat hoe meer je rechtsboven in het periodiek systeem gaat, hoe elektronegatiever atomen worden. Dat is een moeilijk woord, maar dat is een mate waarin een atoom in een molecuul aan andere atomen trekt. Dus
als je heel elektronegatief bent, trek je hard.
Ja, dat komt doordat de kern van een atoom is altijd positief geladen en die trekt altijd aan zijn eigen elektronen en die zijn negatief geladen in de buitenste schil van een atoom.
Ja, ik zie weer allemaal minnetjes en plusjes uit mijn scheikundeboek opdoemen.
Je hebt een positief bolletje in het midden en een negatieve schil aan de buitenkant, zo kan je het een beetje zien. En helemaal rechtsbovenin, daar zit fluor. En dat verraadt al een beetje een extreme eigenschap. Want die is eigenlijk heel klein, dus de buitenste elektronen zijn heel dichtbij. Dus daar trekt die positieve kern nog heel hard aan die negatieve schil. En hetzelfde gebeurt als dus fluor met koolstof bindt. Daar, als twee atomen met elkaar binden, in een molecuul dus, dan delen ze elektronen met elkaar. Dus nu trekt niet alleen fluor hard aan de eigen elektronen, maar het trekt ook nog eens heel hard aan koolstof.
Dat is ook het beeld dat ik voor me zie. En wat je net zei, van dat het leven niet zo graag gebruik maakt van fluor, snap ik dan wel. Want weet je wat het leven is? Dat is voortdurend rangschikken van moleculen en het ene in het andere omzitten. En als die fluor zich zo hard vastzuigt aan koolstof, ja, dan kun je er als leven niet zoveel mee. Dan zit hij er nu eenmaal op en dan kun je het niet nog een keertje ergens anders opplakken. Want dat is toch wat leven doet, wat levende moleculen zijn.
Een beetje eigenlijk. Lego opbouwen, afbreken enzovoort. Maar
Ja, het is net als mijn moeder heeft bijvoorbeeld mijn Lego kasteel van vroeger helemaal vastgelijmd met, omdat het zo vaak stuk ging en ze dacht het is nou klaar. Maar dan daarmee is het geen Lego meer, zeg maar, als je het vastlijmt.
Nee, dus... en dat is toch een kunstmatige ingreep. En dat hebben we dan bij PFAS. Is er dus ook een kunstmatige ingreep heeft er plaatsgevonden. Maar goed, die stoffen zijn er. Zijn, als ik het zo hoor, ook weer moeilijk af te breken. Dat zal een deel van het probleem zijn waarom we er nu over praten. Maar wat maakt ze los van die kracht nog zo bijzonder? Waarom zijn PFAS aantrekkelijk?
Ja, kan je ook best weer goed verklaren, dus door die hele sterke binding. Je kan in de scheikunde, ik denk dat veel mensen hebben een beeld van scheikunde, van mensen in het lab met reageerbuisjes die bij elkaar gooien. En dat zijn dan twee verschillende moleculen. Gooi je bij elkaar en dan maak je een nieuw molecuul. Dat is op zich best een accuraat beeld van een deel van de scheikunde. Wat ook nog scheikunde is, is hoe moleculen zich gedragen als ze niet reageren. Dus vaak is het dan zo dat moleculen die een beetje op elkaar lijken, die trekken elkaar aan. Moleculen die niet zo op elkaar lijken, die stoten elkaar af. Dus een voorbeeld is olie en water. Dat stoot zich elkaar heel erg af.
Dat blijkt niet.
Dat blijkt niet, nee. Dat zie je ook dus met alcohol in je biertje of in wijn. Dat mengt wel, want alcohol lijkt heel erg op water. Maar PFAS zijn op dit gebied heel, heel bijzonder. Want die koolstoffluorbinding die is gewoon zo stevig. Die zijn zo erg met elkaar bezig dat ze zich niks meer aantrekken van de omgeving. Dus dat is waar dus een hele belangrijke eigenschap van PFAS vandaan komt. Ze zijn zowel water als olie afstotend. Dat maakt ze dus heel nuttig in regenjas of in pannen. Zodat er geen vuil op je regenjas blijft zitten, maar het glijdt er vanaf.
Oké, je pan is het inderdaad heel handig, want dan je doet er eerst de olie in. Nou ja, dat wordt niet vuil, dat gaat niet plakken. Maar vervolgens doe je biefstuk of je vis erin. Dan komt dat allemaal water uit gelopen op het moment dat je het verhit. Maar dat blijft ook niet plakken. Dus je pan blijft gewoon schoon en herbruikbaar.
En weer makkelijk af te wassen zonder dat je al die zwarte vlekken eruit hoeft te boenen als je iets laat aanbranden, zegt de keukenprinses hier. Ik vind het ook heel mooi trouwens hoe je dat steeds omschrijft. Ze zijn zo intens met elkaar bezig. Het is een hele gepassioneerde liefdesrelatie tussen koolstof en fluor, als ik het zo opvat. En ze vergeten alles om zich heen. Water, olie, wat dan ook.
Ja, vooral fluor is heel erg aanhankelijk.
Ja, dat...
En is het deze eigenschap, je gaf al aan van het, in de jaren 40 wordt dat voor het eerst een keertje gemaakt. Maar hoe snel komt het dan in allerlei spullen terecht?
Ja, het wordt eerst voornamelijk gebruikt, of het wordt eerst alleen gebruikt in pannen. Het eerste goedje dat per ongeluk werd gemaakt, dat was teflon. Dat is gewoon één hele lange gigantische keten van koolstof en fluor. Dat is een polymeer, een beetje zoals plastic, maar dan alleen maar koolstof en fluor. Dat werd toen aan het eind van de jaren 40 maakten we dus al 900 ton van teflon per jaar. Maar wat een groter probleem was dan die teflon zelf, is dat ook gedurende de jaren 40 begon men PFOS en PFOA te gebruiken om die te maken.
Weer twee andere PFAS.
Dat zijn twee specifieke PFAS van de duizenden die we inmiddels hebben. Dat zijn nu de beruchte PFAS-moleculen. En vanaf de jaren 60 kwam PFOS ook in blusschuim. En sindsdien kwam het overal. Dus,
wat doet het dan in blusschuim, wat het handig maakt?
Daar zorgt het ervoor dat het schuim heel stabiel is. Je moet voorstellen, dus als er een brand wordt geplust, dan komt er water en lucht bij elkaar in een blusspuit. Dan zie je al bubbels ontstaan. Maar als er geen PFAS bij zou zitten, of geen PFOS bij zou zitten, dan zou het meteen weer ontschuimen.
Ja, dus... en die schuimlaagje, die houdt dan dat houdt lekker zuurstof weg. Of dat is goed om de brand te blussen.
Ja, die maakt het stabiel, die PFOS. En PFOS is dus een voorbeeld van poly fluoralkylstof, want het is dus eerst een lange keten van 8 koolstofatomen met alleen maar fluor aan ene eerst. Maar aan het uiteinde heb je een zuurgroep. En dus die PFAS-staart, zeg maar, die geeft niks om water of vet of iets. Maar het uiteinde is juist heel erg waterminnend. Dat houdt van water.
Ah, en dat is bij het blussen natuurlijk wel makkelijk, want als je echt een waterhatende PFAS hebt, dan...
Dus dan kom je weer een beetje terug bij die tweede vorm van scheikunde, dus interacties tussen moleculen die niet met elkaar reageren. Dat waterminnende deel, dat gaat in een zeepbel, gaat dat in het water zitten. En dat maakt dat geheel een beetje stabiel. En dan heb je die staart, die zit juist weer aan de luchtkant van de zeepbel. En die die schermt de zeepbel af van allerlei brandend materiaal dat het moet verstikken.
Ja, dus dat laat ook zien waarom je eigenlijk Teflon niet als in blusschuim zou moeten gebruiken. En andersom dat PFOS juist specifiek goed is voor dat blusschuim. Dus hey, je zei net al van ja, duizenden verschillende soorten. En elke PFAS, stel ik mezelf voor, heeft weer zijn eigen optimale leefomgeving, noem het maar even. De een die doet het goed in regenjassen en de ander in lippenstift of in blusschuim.
Ja, dat is ook ook een reden waarom er inmiddels zoveel zijn. Is omdat ze heel makkelijk te maken zijn. We zouden nu in deze podcast eventjes een paar nieuwe PFAS kunnen bedenken en dan kan je ze maken.
En dat is dus die tijd die dan daarna komt, na die ontdekking van het Teflon en zo. Dan zie je die industrieën die duiken allemaal op dit wonderspul eigenlijk.
Ja, dan barst het los.
Want je kunt er dus van alles mee. En dus een PFAS met nieuwe eigenschappen, die kun je zo bedenken.
Maar nu word ik best enthousiast. Ik denk, kom, laten we dat gaan doen. Weet je? Ik hoor positieve dingen. Hè? Ze houden van elkaar, koolstof en fluor. En sterk en stabiel en water- en vetafstotend. Tot nu toe denk ik, nou, prima. We mogen blij zijn dat ze er zijn. Maar jij noemde net al wel even het woord probleem, Steven. Dus waar kwam de omslag?
Dat komt door een gigantisch schandaal in Amerika. Dus bij dat bedrijf dat PFAS heeft uitgevonden. En die dus ook op een dag die Teflon begon te maken met die twee beruchtste PFAS-soorten, PFOS en PFOA.
En dat bedrijf is voor de goede orde?
Dat is DuPont.
DuPont, oké. Dan laten we de vervuilende bedrijven.
Naam en rugnummers.
Ja.
Die hebben dus toen in de jaren 60 zijn ze dat echt massaal gaan maken. Of jaren 40, 50 eigenlijk al. En op een gegeven moment merkte men in de omgeving dat hun koeien doodgingen. En wat er nog meer gebeurde, er kregen heel veel mensen kanker. Er werden kinderen geboren met een handicap. En ook de werknemers van het bedrijf, die gingen ook dood aan allerlei nare ziektes. Het erge is nog eens dat vanaf de jaren 60 dat DuPont het al wist. Die zagen al tekenen dat het giftig kan zijn. Dat hebben ze heel lang stilgehouden. Tot eindelijk in de jaren 90 dat een beetje uitkwam. Daar is ook een boeiende film over gemaakt, Dark Waters. Dat zou ik iedereen aanraden om te kijken. Daar zie je een beetje wat er voor een gigantische shitshow daar aan de hand was.
I'm seeing documents. I don't understand. They're hiding something. That chemical. What if you drank it?
Drank it?
It's like saying, what if I swallowed a tire?
What if whatever's killing those cows is in the drinking water? DuPont.
En toen was er eigenlijk voor DuPont niks meer in de doofpot te stoppen. Toen kwam het naar buiten en was ook wel snel duidelijk dat het dan echt de PFAS waren die schuldigen waren.
Ja, dat was ten tijde van die rechtszaak die toen kwam, dat werd toen echt duidelijk, ja.
Wat is het dan dat PFAS zo schadelijk maakt?
Ja, dat net hebben we dus een beetje de triomfen van PFAS opgezond. Dus dat het zo stevig bindt en zo. Al die triomfen zijn ook de reden waarom het erg is. Inmiddels weten we dat PFAS een probleem zijn. Dat is een beetje door een combinatie van drie dingen. De eerste is dat ze persistent zijn. Dat betekent dat ze heel stabiel zijn in de natuur en niet afbreken. Ze hebben ook de bijnaam gekregen, de forever chemicals. Dus dat zegt al van, in de natuur gebeurt er niks mee, blijven ze gewoon rondzwerven. Dat is op zichzelf al een probleem, maar nog niet een heel groot probleem. Dan is het een beetje vergelijkbaar zoals plastic vervuiling. Maar daarnaast is het ook bioaccumulatief. Dat betekent dat het zich ophoopt in je lichaam. Mensen en dieren die nemen meer PFAS op dan ze uitscheiden. En dat zal zich dus opbouwen gedurende je leven. Al lijkt er wel een soort van evenwicht te ontstaan wanneer het op een gegeven moment een beetje een stabiel punt bereikt.
Een soort maximum PFAS-grens. Maar het klinkt inderdaad wel logisch, hè? Als het in buiten ons lichaam niet afbreekt, dan kun je er wel van uitgaan dat het in ons lichaam ook niet afbreekt en dus ophoopt als je steeds meer binnenkrijgt.
Ja, dat, daar zie je dus al een beetje dat het dus de combinatie van drie dingen eigenlijk het probleem is. Want het ook nog dan volgens aan de hand is dat ze een beetje toxisch zijn. Of in elk geval veel PFAS zijn een beetje toxisch. En alle drie op zich zou misschien geen gigantisch probleem zijn. Want als het alleen persistent was, ja, dan is het een beetje zoals plastic. Als het alleen bioaccumulatief is, dan is het ook vervelend. Maar ze gaan in elk geval wel ook nog kapot. Maar ze zijn ook nog een beetje toxisch. Dus op een gegeven moment blijven ze opbouwen in je lichaam tot je giftige effecten ervaart.
Ja, dus een beetje gif plus een beetje gif plus een beetje gif is na een tijdje gewoon veel gif.
En, ja, ja.
En wat moet ik me er dan bij voorstellen? Het is giftig. Iets kan natuurlijk op veel manieren giftig zijn, maar wat doet het met je lijf? Waarom is het zo slecht voor ons?
Ja, wat jij net vertelde over DuPont, dat is echt een overdosis aan PFAS, zeg maar. Dat is echt het equivalent van, ja, bijna vergiftigd worden ermee. Terwijl het in het milieu natuurlijk, en de gemiddelde blootstelling is veel lager. En wat dat betreft is het wel interessant dat we dat ook pas, ja, niet zo heel erg lang in het vizier krijgen. Wat ik vond is dat rond 2000 is er een soort inzicht als PFAS eigenlijk op hele gekke vreemde plekken worden aangetroffen. Bijvoorbeeld noem ik even in albatrossen, in ijsberen in Alaska, in walvissen in de zee. En dan heb je het over, ik bedoel, dat zijn niet dieren die naast DuPont wonen. Die zitten aan op de gekste uithoeken van de planeet. Daarin kun je dus PFAS aantreffen. Dus dat laat ook al zien dat die stoffen gewoon heel mobiel zijn en dat ze niet afbreken.
En daarin kun je, is dat dan in hun bloed of in hun vetweefsel? Of?
Ja, dan ga je inderdaad in de organen kijken. En het heeft ook te maken deels met meetmethoden dat die lang niet goed waren. Dat er de verwachting was dat ze ook niet gevaarlijk waren. Dus er was niet zo heel veel aandacht voor. Maar dan krijg je dat soort inzichten van hey, weet je wel, we vinden die stoffen eigenlijk overal op de planeet. En een belangrijke onderzoeker in het hele PFAS-veld, dat is Philippe Grandjean. En ik weet niet of ik zijn naam goed uitspreek, want hij is een Deen. Dus misschien spreken ze dat in Denemarken heel anders uit. Maar die neemt die inzichten van het zitten in walvissen en wat Steven net beschrijft, dat het op kan stapelen. En die denkt op de Faroe, waar mensen heel veel zeevoedsel eten en ook veel zeezoogdieren. Is dat misschien een probleem? Het geluk op de Faroe is dat er dan onderzoek wordt bijgehouden. Want alle kinderen die worden geboren in een beperkt aantal ziekenhuizen. Dus er ligt nog veel bloed op de plank. En hij gaat in rond 2010 gaat hij dan kijken naar hoeveel PFAS zit er in het bloed van de moeders bijvoorbeeld vlak voor de geboorte. Hoeveel PFAS zit er nu in het bloed van die kinderen. En hij gaat dan nog iets kijken. Hoe goed reageren die kinderen op vaccins? Dus Denemarken heeft een vaccinatieprogramma dat best wel lijkt op het Nederlandse. Dus ook kinderen worden daar krijgen ook een soort DKTP-achtige prik met vaccins tegen difterie en tetanus onder andere.
Best een specifieke vraag om naar te kijken of...
Ja, ik weet niet in hoeverre dat gewoon een kwestie is van dat hij dat kon. Of dat zijn onderzoeksgebied is, dat weet ik niet precies. Maar je ziet in ieder geval dat hoe meer PFAS moeders of kinderen eigenlijk in hun bloed hebben, hoe slechter die vaccins werken. Dus het immuunsysteem reageert gewoon minder goed. Die kinderen hebben minder antistoffen in hun bloed. Zelfs tot onder het niveau waarop je bescherming mag verwachten.
Dus je kunt echt zeggen, het is een causaal verband? Dat...
Ja, dat is een goede vraag die je stelt. Want causaliteit en wat veroorzaakt wat is in de toxicologie altijd een kwestie. Hè? Maar wat hij ziet, is dat een verdubbeling van blootstelling aan PFAS tot een halvering van het aantal antilichamen dat je later meet. En hoeveel hebben die kinderen dan in hun bloed? Dan moet je voorstellen van 8 nanogram tot 32 nanogram per milliliter. Dus dat is een factor 4 verschil. Maar dat is dus genoeg om dus het... als je naar de onderkant van de range kijkt en naar de bovenkant, dan heb je dus nog maar een kwart van de antilichamen die je anders zou hebben in die kinderen. En dat is dat onderzoek rond 2010, dat is dan... Dat ook die lage blootstelling leidt dan tot het inzicht dat dat ook al een beetje een probleem kan vormen. En wat Stefan, wat jij beschreef, dat waren werknemers en omwonenden van DuPont. En dat is eigenlijk een andere spoor van inzicht. Want rondom die rechtszaak is ook een expertpanel van wetenschappers ingeschakeld. Door de aanklagende partijen, dus de omwonenden. En die hebben dus ook allerlei inzichten gegeven. Wat zij bijvoorbeeld zien is dat door de omwonenden te vragen dat bijvoorbeeld zaadbalkanker en nierkanker, die zijn al sterk verhoogd in die groep. We weten ook dat in Europa en rondom sommige gebieden, en in Nederland is het zo ook dat de incidentie van zaadbalkanker is verdubbeld ten opzichte van 1989, meer dan verdubbeld. Rondom plekken met fabrieken is nierkanker wordt ook toegenomen. Het interessante is, zag ik nog dat, omdat die onderzoekers dat hebben uitgevraagd bij de omgeving. Dit zijn ook kankers die je uitvraagt bij mensen die nog leven. Omdat dit kankers zijn met een hele goede prognose. Dus die vind je met dit soort onderzoek terug. Dus niet misschien niet de kankers die zeg maar heel dodelijk zijn. Maar dus dat zien we ook, dat er... Daar wordt PFAS in ieder geval ook vaak mee in verband gebracht.
Dan wordt er ook echt gevraagd van, woont u in een gebied waar ook, weet ik veel, een PFAS-fabriek staat?
Nou, die C8-commissie is dat uiteindelijk gaan heten. Die heeft dat dus bij omwonenden van die DuPont-fabriek uitgevraagd. Maar verder is er nog een hele waslijst aan aandoeningen. Schildklierafwijkingen wordt het verband met PFAS onderzocht. Ook verschillende aandoeningen in de zwangerschap. Dus hoge bloeddruk, pre-eclampsie. Het lijstje is behoorlijk lang inmiddels. Alleen, jij vroeg van, is dat een causaal verband? Wat nog ontbreekt, is een mechanisme. En dat is... vaak wil je, zoals jij net Steven beschrijft van hoe je zo'n... Je wil begrijpen wat het doet in een cel bijvoorbeeld.
Ja, waarom het zo verwoestend dan werkt.
Ja, je wil kunnen laten zien dat immuuncellen bijvoorbeeld aangetast worden. Of weet je, en dat is nog een punt dat... zover is de wetenschap nog niet. Proefdieronderzoek en dit epidemiologisch onderzoek laat dus wel zien... Dat PFAS een probleem kunnen zijn.
Ja, ik zit wel, toen jij het net had over die vaccins met verminderde werkzaamheid, toen dacht ik, nou zeg, PFAS die maakt zijn naam van dat afstoten echt heel erg waar. Kan dat ook nog zoiets zijn, dat die fluor-koolstofverbinding zo heftig werkt, dat het daarom, dat er zelfs vaccins door worden afgestoten? Of is dat een te simpele weergave?
Nee, het wordt meer gezocht in de hoek dat die immuuncellen er last van hebben op een of andere manier en daardoor minder goed werken. Die Cranchon heeft ook nog één publicatie in de COVID-tijd gepubliceerd. En laat hij zien dat PFBA, en dat is dan specifiek een PFAS die meer ophoopt in de longen, samenhangt met een ernstige verloop van COVID. Maar goed, dat is nog ook weer, weet je wel, dat is ook weer epidemiologisch inzicht. Je gaat kijken van die mensen in het ziekenhuis versus gezonde mensen, hebben die meer van die stof in hun longen, ja of nee? Nou ja, blijkt dus in dit geval. Dus zo worden er allerlei nadelige gezondheidseffecten eigenlijk in verband gebracht met PFAS. En omdat het allemaal vrij recent is, zie je ook dat die regelgevende instanties die haken nu ook aan. En dat kun je zeggen van ja, dat is laat. Maar goed, ik bedoel, ze doen het nu. Dus de Europese voedselorganisatie, die EFSA, die heeft in 2020 een tolerabele inname van PFAS vastgesteld. En die ligt dan voor de liefhebber op 4,4 nanogram per kilogram lichaamsgewicht per week. Zoveel PFAS, zegt de EFSA, is veilig. Dat leidt in Europa tot beweging en tot initiatieven. Het RIVM is daarmee gaan rekenen. En daar heb jij over geschreven, Steven, in 2021. Die gingen met die grens in het hoofd, gingen ze kijken van hoeveel PFAS krijgt de Nederlander eigenlijk binnen? En is dat nou te veel?
Ja, liggen we erboven? Of...
En dat was te veel, toch, Steven?
Ja. Het RIVM is toen gaan kijken naar die nieuwe inzichten, eerst van de EFSA. En die heeft hij overgenomen. En die is toen gaan rekenen hoeveel krijgen Nederlanders binnen en is dat boven of onder die norm. En toen bleek daaruit dat inderdaad Nederlanders te veel PFAS binnenkrijgen. En dat komt dan voor 83-98% via voedsel en de rest vooral via water. En
als ik aan voedsel denk, moet ik dan denken van, oh, dat is eten, dat is dat toch in zo'n anti-aanbaklaag een beetje is aangebrand? Of,
Ja, het is niet iets wat op je voedsel wordt gespreid of iets. Het is gewoon iets wat die PFAS die zwerft over de hele wereld en die reist door ecosystemen heen en komt ook in vissen terecht en komt ook in ons water terecht. En ons water komt ook weer in ons soep in ons voedsel terecht.
Het zit in de bodem, dus het zit ook in gewassen. Ik bedoel, er is niet echt. Kijk, als het in albatrossen zit, dan zit het ook in de akker om de hoek. Dat is een beetje het probleem eigenlijk. En nou ja, eigenlijk kom je dus gewoon met een normaal dieet, zonder dat je gekke dingen doet, zit je eigenlijk al boven je PFAS-tax. Ja.
Het is ook vaak bij stoffen die bioaccumulatief zijn, dat hoe hoger je in de voedselketen zit, hoe meer je binnenkrijgt. Er komt eerst bijvoorbeeld een plankton en dan eet iets weer. Iets eet plankton en dat heet dan steeds meer PFAS. En wij eten vis en wij staan best wel hoog in de voedselketen, dus dan komt het ook wel op een gegeven moment in ons.
Ja, maar zeker met wat je zei over dat het zo accumulatief is en dat het zich in ons ophoopt, is dat dus logisch dat je dan op den duur over een grenswaarde heen komt, maar tegelijkertijd schrik ik er ook van als je zegt, ja, eigenlijk zitten we er al over en is het dus niet zomaar een kwestie van, oh, we kunnen het weer naar beneden toeschroeven. Net hebben we het Lucas gehoord over wat er allemaal voor risico's eigenlijk aan een te hoge PFAS-waarde kleven. Ik schrik hier wel van.
Ja, en dat moet je deels ook doen. Het RIVM heeft toen vorig jaar een aantal adviezen geformuleerd. En eigenlijk was het advies vooral, doe niks. Ga gewoon blijven eten en drinken. Eet gevarieerd, want dat is ook gezond. En blijf drinken natuurlijk, want je hebt weinig keus. Alleen in de buurt van twee fabrieken, daar worden mensen aangeraden om niet uit hun moestuinen te eten. We hebben namelijk 1 à 2... een beruchte fabriek in Nederland. En dat is Geemoer, staat in de buurt van Dordrecht. En dat is eigenlijk een afsplitsing van DuPont, dus van het Amerikaans bedrijf.
Dus
dat,
DuPont is blijven bestaan? Ja,
ja, maar het staat volgens mij nog steeds, maar het is ook afgesplitst en Geemoer staat nu in Nederland. Je hebt ook een andere fabriek die ook vervuiling veroorzaakte, maar die stoot inmiddels geen PFAS meer uit.
Kijk, en daar heb je dan de PFAS als puntbron bijna, weet je. Want dan heb je een fabriek staan waar via uitlaatgassen misschien uiteindelijk die PFAS uitkomen, waardoor de omgeving dus extra vervuild is geraakt.
Ja, de mensen die daar in de buurt wonen, die hebben ook meer PFAS in hun bloed dan de gemiddelde andere Nederlander.
En terwijl als je ver weg van een fabriek woont, dan kun je PFAS niet vermijden, want het zit nog steeds in je water, het zit nog steeds in je eten. Maar je hebt niet die hoge belasting van die fabriek om de hoek.
Nee. Uiteindelijk krijg je dus nog steeds wat te veel binnen. En dus nu weten we dus dat eerst dachten we dat we niet te veel binnen kregen, want we dachten dat je leverschade kreeg, weet ik veel wat, bij een hoge concentratie. Maar omdat we nu ook weten dat het immuunsysteem aantast, dat gebeurt al op een lage concentratie. En dat is een concentratie die wij nu al halen met z'n allen.
Ja, want ik wou net zeggen, ik doe ook wel eens lippenstift op. En dat is dan ook iets wat je wel, als je je lippen aflikt of zo, krijg je dat ook wel weer deels binnen.
Dus ja, dat is ook nog de enige iets wat mijn gevoel zegt van, ik zou vooral niet al je pannen weggooien en de hele dag druk maken om waar het allemaal in zit, want je ontkomt er toch niet aan. Misschien wel zou je kunnen kijken of je lippenstift, als je dat elke dag opdoet, of dat misschien of daar PFAS in zit of niet.
Ja, precies, want ik zit nu echt op het puntje van mijn stoel van, hè, we weten nu, het is schadelijk. Tuurlijk is het ook of was het lange tijd een soort wonderproduct, maar wordt het niet eens tijd dat fabrikanten dan hun verantwoordelijkheid gaan nemen en regenjassen en lippenstift en pannen zonder PFAS gaan ontwikkelen?
Ik wil eerst nog één toevoegen, dat het immuunsysteem wordt nu aangetast, dus een beetje door PFAS. Maar het is dat is vergelijkbaar met dat je leeftijd of je dieet ook invloed heeft op je immuunsysteem. Dus niet denken dat je vaccins niet meer werken op de manier.
Ja, dat klopt voor het individu, weet je wel. Dus als individu heeft het weinig zin om je daar zorgen over te maken. Maar nou ja, op populatieniveau is het natuurlijk wel. Moet je natuurlijk wel over nadenken. En in die zin is snap ik de vraag van Gemma, dan moet je er toch iets mee. Weet je, van als. Kijk, de afname van je immuunsysteem kan per persoon natuurlijk wel laag zijn. Maar als de vaccins netto minder werken, ja, zeker in een pandemie is dat toch wel. Kan het toch balen zijn.
Ik zit hier met mijn bekertje water en nam net een slok. En ik dacht opeens, oh nee, misschien moet ik mijn lippen niet meer aan het bekertje zetten, maar het zelf van een beetje in mijn mond gieten. Maar goed, dat gaat ook weer, heeft ook weer zijn moeilijkheden. Maar serieus, we weten er nu toch echt wel veel van. Zowel van de schadelijkheid als van het niveau in ons lichaam. Dus worden er op dat vlak al maatregelen genomen? Om in ieder geval de PFAS die we hebben kunnen we niet meer kwijtraken, maar om er niet nog te veel bij te maken?
Ja, nee, dat zou ik absoluut ook, dus ook niet zeggen dat we dat niet moeten doen. Het blijft een rotspul. En ook bovendien, het is persistent. Dus als we eeuwig het maar blijven maken, dan is er steeds meer in de wereld. Komt ook steeds meer in ons eten. Dus hoe langer je doorgaat, hoe groter het probleem wordt. Dus we moeten stoppen. Daar is iedereen het wel een beetje mee over eens.
Ook de baas van die pond?
Ja, de baas. Binnen de industrie is er dan weer soms weer over sommige soorten PFAS is er wel weer wat weerwoord. Soms niet met hele slechte punten. De oplossing wordt sowieso stoppen. We kunnen het nog niet in elk geval filteren uit water of iets. We moeten gewoon stoppen met PFAS in al onze producten verwerken.
In die zin doet het me heel erg denken aan het CO2-probleem. Weet je, dat is ook dat haal je ook niet makkelijk uit de atmosfeer. Goed, er zijn initiatieven voor. Maar de probleemoplossing zit erin het stoppen te maken of te produceren. En dat is met PFAS hetzelfde.
Ja, dat vind ik ook wel fascinerend van het probleem. Want ik leerde eigenlijk vorig jaar pas voor het eerst veel over. En het is eigenlijk gewoon een heel groot probleem. Niet per se omdat ik nu in mijn eentje heel bang ben voor dat ik heel ziek word. Maar het is wel een heel groot probleem omdat die oplossing heel groot is. Want er staat gewoon je moet een hele grote transitie naast alle andere transities die we al door moeten gaan. Moeten ook nog eens duizenden stoffen gaan vervangen.
Ja. Wordt er al werk van gemaakt?
Ja, best wel veel. Er zijn natuurlijk ook duizenden soorten PFAS. Dus er zijn ook heel veel antwoorden te geven op die vraag. Er wordt gezocht naar vervangers. Je hebt bijvoorbeeld de regenjas. Dat is een heel typisch voorbeeld van een slecht voorbeeld. Want de transitie verloopt heel goed. Er zijn nu heel veel PFAS-vrije jassen op de markt. Dat gaat prima. Alleen we hebben daarvoor eigenlijk geen stoffen voor in de plaats gebracht die ook vuilafstotend zijn. Zijn nog steeds waterafstotend. Dat is best makkelijk te ontwerpen, een molecuul die dat kan.
Ja, maar goed, maar met een beetje een vieze regenjas kan ik nog wel leven als het beter is voor mijn gezondheid.
Maar dit is dus een voorbeeld waarbij de industrie heeft gezegd van we gaan tussen aanhalingstekens minder goede regenjassen maken.
Ja, ja. En dus daar moet je dus ook, omdat dat fluoratoom, dat staat dus rechtsboven het periodiek systeem, dus het heeft extreme eigenschappen. Er is dus niet nog een atoom daarachter die nog extremer is. Dus je moet ook niet denken dat je in sommige toepassingen zal je akkoord moeten gaan met wat achteruitgang.
Maar doen die fabrikanten van de regenjassen dat dan vrijwillig? Of hebben ze opeens een soort goedheid van hun hart van we willen de volksgezondheid tegemoetkomen? Of mogen ze het op den duur ook niet meer doen?
Ik hoop allebei in elk geval. Maar in elk geval komt er ook een wetvoorstel aan. Vanuit onder andere Nederland. Die wil 6000 PFAS-stoffen gaan verbieden. En dat is al behoorlijk goed nieuws. Daar kleeft wel een beetje een probleem aan. Want daar komt de vraag van essential use naar boven.
Ja, dus echt of een product essentieel genoeg is om.
Ja, en dat is een best moeilijke discussie. Want het gaat eigenlijk niet alleen over is het product essentieel genoeg. Het gaat ook over is er al een alternatief. Zo, misschien vinden we brandblusschuim, vinden we denk ik wel heel belangrijk. Maar als we ook een heel goed alternatief hebben, dan moeten we alsnog overstappen. Dus het is meer de vraag, het is niet de vraag, is brandblusschuim belangrijk? Het is de vraag, is het belangrijk om PFAS te gebruiken in brandblusschuim?
Ja, ja, ja.
En daar heb je al een beetje meerdere scholen in. Je hebt een beetje meer activistische chemici en die zeggen van ja, PFAS is alleen essentieel als het de veiligheid of gezondheid verbetert. En anderen zeggen weer van ja, veiligheid, gezondheid en het functioneren van de maatschappij. En dat is natuurlijk al een stuk grijze gebied.
Maar als ik aan lippenstift denk, dan is dat niet voor één van die takken nodig om PFAS-houdende lippenstift te produceren.
Voor gezondheid of maatschappij.
Nee. Precies. Dat is ook een bijzonder voorbeeld, want dat is eigenlijk daar gaat het ook wel aardig met de transitie. Want dat is, het zit ook in mascara, in lippenstift en weet ik veel wat. En inmiddels beginnen fabrikanten zich een beetje af te vragen van ja, waarom zit PFAS ook weer in ons product? En vaak is het antwoord, ja, dat kan er best wel uit eigenlijk. En dan zijn ze nog steeds wel prima.
Ja, misschien heb je dan iets minder waterproof mascara, denk
ja,
ik dan.
Ja, zoiets. Maar het valt ook allemaal wel mee. Het gaat prima. En daar komt het wel meer. Daar is dus weer belangrijk hoe je die vraag formuleert. Is het belangrijk om giftige moleculen in mijn mascara te doen om het iets beter te maken? Ja, ik zou zeggen nee.
Oh ja. Ja, want ik zat net te denken van ja, je wil niet van de regen in de drup komen door dan weer iets uit te vinden waarvan over 50 jaar weer blijkt dat we er niet op zitten te wachten.
Ja, daar raak je wel aan iets fundamenteels. Want dat is misschien wel een regrettable substitution. Dat is een fenomeen dat we vaak in de groene chemie opspeelt. Dat wanneer we een schadelijk molecuul hebben gemaakt en al veel gebruiken, dat we dat vervolgens vervangen voor iets anders dat ook weer schadelijk is.
Ja, dus een vervanging waar je spijt van krijgt.
Ja, precies. En dus je moet oppassen als je PFAS na gaat maken in betere varianten, dat je ze niet al te goed namaakt. Anders maak je weer iets dat ook die schadelijke effecten heeft.
Als we even een soort positieve draaier aan willen geven, denk ik wel, het stimuleert wel de creativiteit van scheikundigen om met zo'n betere en natuurvriendelijkere en mensvriendelijkere stof te komen dan.
Ja, ik moest ook wel lachen toen ik wat iets meer ging opzoeken over die regrettable substitutions. Een bekend voorbeeld van een regrettable substitution is bisphenol A. Dat werd op een gegeven moment gebruikt. Ik weet niet zo goed waar het in werd gebruikt, maar dat werd toegevoegd aan consumer products. En daar kwamen we achter dat het niet zo goed is. Toen is te vangen voor bisphenol D.
Ja, ja, het hele alfabet door. Ja,
F, dat is niet heel creatief.
En dat maar hebben de, want dat vraag ik me wel af, heeft de chemie, heeft de wereld er wel iets van geleerd uiteindelijk? Want de bedreiging van PFAS is dus subtiel. En dat is dus niet iets wat je, als je dat op de standaard manier aanpakt, dat je denkt van oké, we gaan een nieuwe stof gebruiken. Oké, we gaan kijken of het hoeveel er vanaf komt. Hoeveel krijgen mensen er van binnen? Nou ja, dan kom je voor je cremmetje. Dat smeren mensen op hun huid en dan spoelen ze er weer af. Dat is niet zoveel. Ga je kijken, proefdieren. Nee, niet zoveel gezondheidseffecten. Maar die effecten van PFAS openbaren zich pas over een periode van tientallen jaren, omdat het zich langzaam ophoopt in ecosystemen. Dat is niet iets wat je met een labproef, die vaak wel gevraagd worden, maar daarmee toon je het niet zomaar aan. Weet je, van is die les ergens doorgedrongen?
Ja, nou, wat dat betreft heb ik in mijn carrière als wetenschapsjournalist nog heel veel om over te schrijven, want er zijn genoeg vervuilingen waar ik me op kan richten. En er is eigenlijk best wel slechte regulering van nieuwe chemicaliën. Dat gaat best wel goed bij medicijnen. Daar zijn best wel strenge regels voor. Maar niet zo veel voor andere soorten chemicaliën die je in je producten stopt. Helemaal niet in Amerika. In Europa gaat het al iets beter. Daar hebben we REACH. Dat is een soort wetgeving met richtlijnen voor nieuwe chemicaliën. Maar in Amerika is dat nog een stukje slechter. En natuurlijk helemaal in de jaren 50 toen die PFAS werden gemaakt.
Maar je zegt dus eigenlijk, er zijn qua toezichthouding schort er nog wel het een en ander. En ook wat Lucas zegt, van het is ook misschien gewoon moeilijk om PFAS, om echt te kunnen vaststellen of PFAS in een product zit of niet? Of?
Ja, dat is ook nog eens een probleem, ja. Dat we eigenlijk ook vaak niet eens zo goed weten waar PFAS ook weer in zit. Er worden nog betere meetmethodes ontwikkeld. Vaak weet een fabrikant zelf niet eens dat PFAS in hun producten zit. En dan heb je ook soms in sommige industrieën worden al heel lang bepaalde mengsels gebruikt. Met een mengsel van een beetje PFAS en van alles. En dat ook men daar weet, oké, dit mengsel is handig, dat gebruiken we ergens voor. Maar niemand weet meer zo goed waarom PFAS ook weer in dat mengsel zit. Dus ook als je alternatieven wil gaan zoeken, dan moet je weten waar het zit. Je moet weten waarom het erin zit. Want en dan pas kan je iets anders gaan zoeken dat ook die functie nadoet.
Ja, dan weet je of het onmisbaar is of dat het eigenlijk gewoon kan worden weggelaten zonder dat iemand het doorheeft.
Ja, en ook als je wel weet dat het handig is, dan moet je weten welke eigenschap van die PFAS daarin je moet nabootsen in een nieuwe stof. Ja.
In ieder geval zit deze podcast boordevol PFAS. We hebben het woord zo vaak gebruikt dat ik alweer ben vergeten. Poly- en perfluoralkalistoffen, dat is de...
Alkylstoffen.
Oh, nou, bijna goed. Ja, maar,
we hebben ook heel vaak gezegd dat ergens problemen aankleven. En als er nou iets niet blijft kleven...
Ja, dat glijdt allemaal af van PFAS, maar... Toch, hè, we lachen er nu wel een beetje bij, maar ik kan niet nalaten dat het mij het gevoel wel beklijft dat het toch een probleem is. En in die zin ben ik er toch wel wat angstiger van geworden. Is er nog een soort lichte noot om mee te eindigen, Steven?
Denk een paar. Ik heb vorig jaar voor mijn verjaardag een nieuwe grillpan gekregen en die gebruik ik vaak. Ik gril daar vaak reset mee en dat gaat hartstikke goed.
Die is PFAS-vrij.
Die is PFAS-vrij, dat was inderdaad mijn punt. En er gebeurt ook al best wel veel in de industrie. En nog voordat er wetgeving is gemaakt. Er komt dus wel een verbod aan. Dus men sorteert natuurlijk wel een beetje voor op dat verbod. Maar ook daarvoor gaat het al best goed met in sommige gebieden met die transitie. Veel bedrijven moeten er dus ook zelf wel van op de hoogte komen. Dus daarvoor zijn ook wel veel chemische organisaties die dat als doel stellen. Van we gaan praten met bedrijven en we gaan hun helpen met die overstap. En we laten zien aan bedrijven dat het erin zit.
En als ik er nog eentje aan mag toevoegen. Ik bedoel, het is... De wetenschap die ons aan de ene kant PFAS gegeven hebben. Maar het is ook de wetenschap die ons uiteindelijk toch op het spoor brengt van die kwalijke kanten ervan. En dus uiteindelijk is PFAS hopelijk net als CFK's in de jaren 80. Want je komt erachter dat het een probleem is. Ja, en dan gaat het langzaam en met kleine stapjes. Maar er zijn nu normen, weet je, van het staat op de radar. Dus... Ja, dus het is begonnen.
Het is niet helemaal, hè, wat we net al zeiden, van er is misschien nog wat weinig toezicht op schadelijke stoffen, maar er is wel wetenschappelijk onderzoek gaande. Er wordt wel een en ander opgetuigd om dit nog beter te kunnen vaststellen. En ook om de juiste grenzen te kunnen vaststellen. Dus voorlopig kunnen we gewoon alles blijven eten, alles blijven drinken.
Je hebt vooral weinig keus, denk ik.
Ja, ik neem toch die laatste slok uit mijn bekertje nog maar even.
Neem hem, Gemma. Ja.
Nou, dan rest mij nu om jullie te bedanken, Steven en Lucas. En natuurlijk ook dank aan Julia Vier en Rosa van Toledo voor de productie. En ons aller Dudok kwartet. Ja, die hebben ook wel weer snaren waar misschien ook PFAS in zit. Maar vooralsnog, het klinkt in ieder geval prachtig. En natuurlijk bedankt voor het luisteren. Wij zijn er volgende week weer met een nieuwe aflevering. Tot dan.